Welkom bij True Sales, de podcast waarin ik samen met één centrale gast ontdek waar sales echt om draait. In deze aflevering ondernemer en relatiebouwer Puur Song Peter Snauwaard over de flow state of mind. Wat het is, wat er nodig is om die te kunnen bereiken en hoe die jouw leven kan verrijken. Veel luisterplezier. Dag Peter.
Dag Pieter.
Goedemiddag.
Goedemiddag.
Merci om naar naar Vraassen te komen.
Met veel plezier, Pieter.
En heel fijn om je in de podcast hier te hebben.
Fijn om terug te zien. Ja. Altijd een plezier.
Voilà, we hebben lang samengewerkt bij Drop Solid. Daar gaan we het vandaag niet te veel over hebben. Het zal misschien niet af en toe aan bod komen, want natuurlijk, het gaat over sales. We hebben daar samengewerkt.
Oh, oei.
Ja, voilà, het gaat over sales. Oh. Jij hebt zelf ook een podcast, What's on Your Mind, die natuurlijk een stuk ruimer gaat dan sales. Ja. Maar ik neem aan dat sales daar ook wel regelmatig eens aan bod komt.
Maar ja, ik ben nog gestart als een extensie op Selling Without Selling Your Soul. Ik kreeg heel veel vraag van, dat was Accenture, nu Accenture, van hoe doe je dat, die acquisitie van die nieuwe klanten? En dat kwam eigenlijk omdat ik, want ik zie er nu net links van mij, de boek Jan Bommeré, Flow en de kunst van het zaken doen staan.
Ja.
En dat is eigenlijk omdat ik in 15 jaar geleden, rond mijn 39ste, dat is intussen dit 11 jaar geleden, stopte bij een softwarebedrijf na 3 jaar. En dat was zo, ja, dat ik zat zo in een bepaald jaar dat ik sneller wou gaan dat ik eigenlijk kon gaan. Dus dat wil ik letterlijk zeggen, de klassiekers, door de eerste meeting, en je moet dat weten, is een budget, is het project, is er timing en al die toestaan.
Ja, een band.
Maar als je dat zo plat vraagt aan een prospect, en als er nog een keer die energie en de intentie die erachter zit, ja, als dat niet how can I serve you is, maar alleen maar op mezelf gericht, ja, dan gaat het trager en dan komt er zelfs niks. En ik heb mezelf eigenlijk gecommitteerd van ik wil gewoon alles lezen, bekijken, wat er bestaat in de saleswereld. En is onder andere de boek Jan Bommeré, Flow, in de kunst van het zaken doen, op mijn pad te komen naar een loopbaan carrièrebegeleidingsding. Uh-huh. Omdat ik zo'n beetje met mezelf in de knoop zat van, wil ik dat direct nog maar verder doen, heel dat sales doen.
Uh-huh.
En ja, die podcasts en dat YouTube-kanaal is eigenlijk een samenbundel van eigenlijk alles wat ik gelezen had van Jan Bommeré, Brian Tracy, noem het eigenlijk maar op.
Uh-huh.
Van, ja, mijn fascinatie van, hoe doe je dat verkoop? En vooral, hoe kom je eigenlijk aan nieuwe klanten?
Uh-huh.
En dus de gasten zijn eigenlijk een mix intussen. Wat vroeger dacht ik dat dat altijd een sales-ding was.
Uh-huh.
Intussen heb ik geleerd dat sales en marketing is.
Ja.
En vandaar mijn fascinatie voor alles en nog wat rond ondernemerschap gecombineerd met sales en marketing. Hoe pak je dat nu eigenlijk aan? En vandaar dat ik eigenlijk op zoek ga naar mensen waarvan ik iets kan bijleren, omdat ik per definitie weet dat ik het niet weet.
Ja, ja. Het is grappig dat je zelf over dit boek begint, want dat is eigenlijk exact ook het topic waar ik het met u vandaag eens een keer wat over hebben.
Dat is toevallig.
Dat is toevallig, hè. Omdat, die boek is eigenlijk, ik heb die boek van u gekregen, toen ik bij Drop Solid vertrokken ben, zeker, ja.
Nee, nou, ervoor.
Ervoor nog, absoluut. En ik heb die boek gelezen, intussen bijna 3 zomers geleden. En eigenlijk heeft die boek mij aangezet om de podcast te starten. Dus daar is wel een parallel te trekken, denk ik, met jou. Hè. En waar ik het nu eens wil over hebben, is een stukje die flow. Want ik ken de flow niet echt, toch zeker niet in sales. Ik ben een tennisser, dat weet je. En ik kende wel zo'n flow van, algezien een flow qua sport en qua prestaties op dat vlak. En je voelt van, alles gaat, voorhand en in backhand, dat lukt allemaal. Maar ik had die link nog niet gelegd met flow state of mind, ook in doing business, in doing sales. En daar wil ik eens met u wat dieper op ingaan. En ik zou misschien willen starten met de vraag van, wat is flow voor u? Je kunt zeggen, wat is flow in een boek? Hè? Dat gaat veel over flow en dergelijke, en die mindset en dergelijke, maar wat is die flow voor u?
Ja. Ik ga eerst een ander ding benaderen wat je net zei. We hadden net bezig over tennis. Hè? Is dat boek komt ook aan bod in Jan Bommeré zijn boek Flow, is de inner art of tennis. Wat dat eigenlijk dat beschrijft. Het ook de inner art of music, of de inner game of tennisist, en de inner game of music. En, maar het concept van flow in sales komt niet van Jan Bommeré. Het concept van flow in sales komt van Brian G. Burns. Dat is zo'n Amerikaanse, ik kan niet zeggen, old school sales dude, die gekend is een oud Nike t-shirt op de straat rond te wandelen en dan een of ander rant te geven. Kun je hem kent?
Nee, ik ken hem niet.
Hij zo? Moet hem een keer opzoeken. Brian Burns.
Brian Burns, ja.
Ja. En die had een podcast, toen ik nog niet eens wist wat een podcast was. Mm-hmm. En daar heb ik dat leren kennen. En daar was hij over bezig, over die flow. Zo. En van mij klonk dat zo heel woe-woe en zo heel zo... Ja, wat is dat eigenlijk?
Beetje flow. Een beetje fluffy, ontastbaar.
Een beetje veel.
Ja.
Een beetje. Maar ik ken ook dankzij dat boek van Jan Dommeré, want de eerste keer dat je dat leest, was dat bij mij zo... Wat gaat dat hier nu eigenlijk?
Ja, ik had dat ook wel.
En voor mij was... Dan sales iets dat gewoon, ik doe maar iets. Ik vind het trouwens nog altijd vandaag dat ik maar iets doe, maar kom. Gecombineerd met dingen dat ik geleerd heb uit opleidingen. Hey, bijvoorbeeld Tina, There Is No Alternative, dat is uit onderhandelingstechnieken en allerlei sales technieken. Je kent ze wel, die value selling en de solution selling en de challenger sale.
De jolts en ja.
En dat is allemaal tof. En die flow, ja, dat is zo, oké, maar wat is dat ding, die flow? Ja, je bent sporter, ik ben een muzikant, zoals dat je weet.
Ja.
En voetballers herkennen dat ook. Dat is eigenlijk een zijnstaat waarbij dat je de tijd vergeet en de ruimte vergeet. En dat je zo opgaat in de activiteit waarbij dat de danser de dans wordt.
Mm.
En dat klinkt zo heel mooi. Iedereen kent wel momenten waarbij dat je gewoon denkt, ben je nu 5 minuten bezig? Of ben hier, ik denk dat ik 5 minuten bezig ben, maar uiteindelijk is er 5 uur gepasseerd. Maar dat is flow.
Ja.
Kinderen zijn eigenlijk... quasi continu in flow.
Mm-hmm.
Dus rond, denk ik, de moment dat je hoofd begint te zitten, je niet meer in flow zit. Het is eigenlijk ons hoofd die ons in weerstand brengt, hè, dat, die innere criticus, die eigenlijk ons eigenlijk uit het hier en nu haalt en die ons eigenlijk niet in flow brengt.
Mm-hmm.
Dat klinkt allemaal... Dus dat is voor mij eigenlijk flow. En kan je dat oefenen? Ja, dat is het punt met flow. Je kunt dat niet doen. Dat is een zijnstaat.
Zijn, ja.
Dus dat betekent... Ja, hoe doe je dat dan? Dat betekent dat je, als je in een gesprek gaat, dat je... luistert om te begrijpen, niet om te reageren.
Mm. Dat is dan een belangrijke, voor veel een uitdaging.
Huh? Ah ja, want hij zei als sales, er zit een bepaalde druk op je.
Je wilt een doelstelling in je hoofd van, als je dat hoofd, dat wil ik bereiken.
En wat doe je als sales? Je hebt een bepaalde proces.
Ja.
Een eerste meeting, dan misschien een demo-meeting, dan een offerte, en dan de closing, zou ik ze maar gaan noemen. Simpelweg gezegd.
Natuurlijk.
En als sales zei, alleen vanuit de theorie, bezig met die volgende stap.
Ja.
Energetisch, qua intentie, voelt die persoon die voor je zit, dat ook.
Mm-hmm.
En natuurlijk, die persoon begint dan een rol te spelen. Hè? Ja. CMO, CIO, whatever toestand. Mm-hmm. En dan kom je dan zo op je budget. En wanneer zie je dat dan? Of zie je top prioriteit voor 2025? En ik merkte voor mezelf dat dat door te experimenteren, dat dat niet werkte.
Mm-hmm.
Ik deed dat door het omgekeerde te doen.
Ja.
Dus dat was letterlijk van, detached from the outcome.
Mm-hmm.
Ik ben hier nu niet bezig. Dat je nu wel of niet een volgende meeting, of dat je wel of niet gaat kopen met mij. Maar gewoon, ik wil nu echt begrijpen wat je mee bezig bent.
Ja.
En daarom is vraagstelling voor mij zo'n heel belangrijke. Niet enkel de vraag stellen, maar de manier.
De manier waarop.
Manier waarop en wanneer je die vraag stelt.
Ja, ja. En dat aanvoelen, neem ik aan, is ook een stuk voelen. En is niet denken van, ik heb nou die en die vragen te stellen. Ik ga die nu tussen ritsen. Dat is een stuk een gevoel van, wanneer kan ik die volgende vraag gaan stellen?
En dat kom je eigenlijk uit op die tripartite. Dan heb je de kennis, wat dat theorie is. Dan heb je het voelen, het intuïtieve, het EQ-stuk. Waar Jeb Blount ook heel hard over praat. En dan heb je natuurlijk de kilometers wandelen, de ervaring. Natuurlijk, als beginnende sales begin je met je techniek en moet je door ervaring er op je bek gaan. En dat is sowieso, dien je leergeld te betalen en dien je die kilometers te wandelen, en dat zelf ook wel weet, omdat EQ, dat read the room, maar je kunt dat wel trainen, omdat dat zit inherent in ons.
Ja.
Die intentie en intuïtie, intentie is de zender, intuïtie is de ontvanger.
Mm-hmm.
En dat zit eigenlijk in ons. Dus dat betekent letterlijk, voordat je meeting ingaat, wat is het doel dat ik hier wil bereiken? Wat is de intentie dat ik zet? Ja. Ben ik hier gewoon om geld uit die mensen buurt te slaan? Of wil ik effectief helpen? En toen kan je allemaal beter helpen. Ik dat in een deal.
Meerwaarde bieden, problemen oplossen.
Ja, want dan heb ik zoiets van, gasten, maar als je er weet wat de shortcut is, omdat een sales cycle, de klant is daar niet mee bezig.
Nee.
Die is bezig, ik heb een bepaald probleem, een uitdaging, al dan niet ben ik me daar bewust van.
Mm-hmm.
En je weet je ook aan, Michael, ik ben blij, zegt 2% is klaar om nu te kopen, zelfs terwijl te vroeg of te laat.
Ja.
Ja, dat is ook zo in realiteit. Zo. De mensen zijn niet op jou te wachten.
Nee. Nee.
Wat je wel ziet, heel deze gedigitaliseerde wereld. Mm-hmm. Ik heb het ook op de podcast CIO's gevraagd. Ik heb gisteravond nog zo'n gesprek gehad met een CIO. Ja, en ik vroeg hem letterlijk met een CEO van een softwarebedrijf. Van, ja, vertel een keer. Hoe werkt dat? Hoe neem je beslissing?
Ja.
En, dus, en ik ga zelfs CIO's op podium geven om te vertellen. Van, nee, want accepteer je cold calls? Hoe maak je beslissingen? En allemaal zijn ze quasi hetzelfde.
Mm-hmm.
We willen experten zien.
Ja.
We willen geen verkopers zien die powerpoints aframmen.
Mm.
En we willen... ik werk samen met mensen dat ik ken. Ik zeg, ja, dat is al goed en wel. Maar hoe kan je dat mensen door naar events te gaan? Of door met peers te babbelen. Hoe heb jij dat aangepakt?
Ja.
Met wie heb je samengewerkt? Ja. Waarom? Wat zijn de valken?
En die misschien dan die sales hebben aangeraden. Hè? Want vaak is het zo...
Ja, dat doe ik.
Hè? Dat is dat, hè? Van kijk, ik ken Peter. Hè? En Peter, mag Peter een keer langskomen om eens kennis te maken? En dan heb je een ander verhaal.
Ja, ja. Dus vandaar dat voor mij dan die flow zo belangrijk is. Van ja, in plaats van te pushen en te rammen.
Mm.
Hè? PR pushen en rammen. Steren van, hoe kan je connecteren in het hier en nu?
Ja.
Ja. En van daaruit vertrek ik het zeggen, ja, Peter, wat is lange termijn? Ja, wat denk je? Door een marketingcampagne doen, dat je niets binnenvalt? Ik heb dat nog niet gezien.
Ik heb dat nog niet gezien. We zitten natuurlijk ook altijd wel in complexere deals, complexere products en services. Misschien in de klassiekere, makkelijkere, snap je wat ik bedoel? De meer standardized product, dat misschien nog wat makkelijker kan gaan, maar zelfs daar, hè?
Maar daar geef ik je 100% gelijk in. En ik denk dat die nuancering, dat super belangrijk is. Mm. We spreken hier over... inderdaad, complexere dingen die zichzelf niet verkopen door op een website te zetten.
Nee, voilà.
En als dat wel zo is, dan moet je inderdaad veel meer gaan investeren in marketing dan eigenlijk in sales. En wordt de sales eigenlijk meer een order picker of een order handler dan eigenlijk... en dan kom je met je cost of sales natuurlijk. Hè?
Tuurlijk.
Dus
en dat heb je met retail gezien, dat dat enorm wordt geautomatiseerd. Maar dat
moet ook. Hè?
En dat moet ook. Maar ik denk in een business, ook waar jij zit, complexere IT solutions en services... daar is dat volgens mij niet mogelijk. En dan moet je goed gaan, oké, wat is hier de pijn? Wat is hier de uitdaging? Wat ik wel interessant vind, Peter, is je zegt van ja, je moet er wel loskomen. Anderzijds, we moeten ergens wel als sales, het is vaak zo take the lead, keep the ownership, keep control. Hoe zie je die twee met elkaar verzoenen? Snap je? Hoe zie je die twee met elkaar samen gaan? Enerzijds wel loskomen, die touch van jou, maar anderzijds, heb je wel dat proces, heb je wel van ik wil iets kunnen bijdragen, ik wil iets waarde kunnen geven. Hoe zien die twee samen gaan?
Ja, wel, ik vind dat een heel goede vraag, want dat kan zo klinken dat dat zo wat fluffy is en wat gesprekjes doen, dat is het ook niet.
Heel losjes, heel formeel.
Dus wat er wel bij mij in mijn hoofd zit, ik heb wel een bepaald proces,
mm-hmm.
waar ik naartoe wil. Maar op het moment dat ik engageer in het gesprek, laat ik alles los en vertrouw ik erop door. En soms verknal ik dat ook, hè.
Mm.
Maar door het veel te doen, dat ik op het einde van die meeting ga komen, oké, we hebben nu dat en dat besproken. En dan benoem ik je letterlijk van, oké, oftewel, als ik het goed voor heb, ja, ik heb de indruk dat dit een mogelijke oplossing zou kunnen zijn, en die een bepaald, want voor mij gaat het over, ja, lost dat hier een pijnprobleem op?
Ja.
En brengt dat hier een bepaalde business, waar dat vaak gaat over kosten besparen, dat of over geld toevoegen.
Ja.
En als dat er niet helder is,
nee.
Want dat die pijn moet cascaden door de organisatie,
ja.
Van wel respect, want dan stopt het tijdens het En dan benoem ik dat ook van, ik zie dat, kijk, en daardoor, en dan komt de techniek naar boven, hè? En als ik gewoon een agenda zeg van Michael van Blijk, dan kom ik met twee opties af.
Hm.
Maar door, dat is de Stephen Covey, start with the end in mind, is gestart met, oké, het order, en hoe werk je terug? En dan moet je verschillende journeys aan, verschillende stappen, en zeg van, kijk, we zouden een gesprek met die architect kunnen doen, of we zouden een gepersonaliseerde demo kunnen geven. Allee, ik ben maar ding dan te uitvinden.
Ja, ja.
Maar dan moet je wel op voorhand goed bedacht hebben wat dat die mogelijke stappen zouden kunnen zijn. Ziet.
Ja, dus,
En ook zelfs als je zegt van ja, maar ik ben nog nieuw en we weten dat niet, dat is niet gedocumenteerd. Zelfs dan ga je theoretisch met aannames dienen te werken om toch iets te hebben.
Ja.
Je kunt dat, dus dat is voor mij wel een belangrijke start with the end in mind.
Mm.
Want door voorbereid te zijn...
Ja.
Kom je dan, en heb je genoeg in je back zitten om dan te zeggen, ik zie dat zo of zo, klopt dat? Of, nee, ik zie momenteel nu geen samenwerking rond dat, ik zie daarin geen meerwaarde voor. Tenzij dat die klant zegt, ja, maar ik zie dat wel, maar voor die collega. Dus ik ga dat dan gaan omkeren.
Ja.
Waarom? Omdat mensen, ja, bij definitie, het verwachtingspatroon hebben een verkoper langs, die gaan wel een verkopen, en hij dan het omgekeerde doet van dat verwachtingspatroon, is dat zo, zeg het niet nu.
Mm.
Mengt er dan ook nog wat intentie bij, dat bewust zet van ik wil in echt wel waarde creëren, ja. Meen dat ook echt.
Ja, ja.
Maar normaal dat je dat meer doet, is die intentie wordt dan groter en groter. Natuurlijk is het zo, ik ga geen gesprekken doen met mensen die niet in een bepaalde doelgroep gaan zitten.
Nee, natuurlijk.
Als je oplossingen leeft voor bouwbedrijven, moet je niet met frituuristen gaan bouwen.
Nee. Nee, dat is een stuk ICP en dan moet je natuurlijk wel op voorhand weten van wie zijn mijn type klanten hier, of mijn type audience, hè, die kan helpen met de solutions die ik wil verkopen.
De standwoord is voorbereiding.
Voorbereiding is best belangrijk, ja.
En voor jezelf, dus voorbereiding van dat proces en voorbereiding van voor jezelf, maar wat is het hoofddoel dat ik hier wil uithalen? Wat is het deeldoel dat ik hier zou kunnen uithalen? Wat is het reservedoel? Het reservedoel is gewoon, ik voel die toe op LinkedIn of aan een e-maillijst of zo. En die persoon wordt dan eigenlijk, ja, mijn ambassadeur voor zijn peers. Want ze gaan altijd naar de peers aan.
Ja, absoluut. Want dat is het vaak ook, hè. Zo die champion, dat is een beetje wat je bedoelt ook, hè. Die een champion identificeren of een relatie opbouwen met die champion, dat die ook intern, want vaak in een DMU, ook in hun business, DMU is vaak meerdere mensen. Hè. Het zijn vaak meerdere mensen die beslissen. Ik denk dat je dan één champion kunt bewerkstelligen, of een relatie met een champion kunt bewerkstelligen, dat vaak makkelijker is nadien, dat die een stuk ook voor u het werk gaat doen. Hè. Hoe kijk je daarnaar? Zo het met je influencen van, om dan eigenlijk te zien van, hoe kan ik die verschillende mensen binnen een DMU gaan meekrijgen? Of zeg je toch van, nee, je moet individueel ook met al die mensen een relatie gaan opbouwen?
Ik ga altijd voor individueel.
Ja, ja. Ja.
Dus ik, maar wat wel belangrijk is de... Ja, ik doe wel mijn onderzoek. Zijn er mensen die mens kent? Ik heb soms van die... Soms mensen die binnen een organisatie conflicteren, omdat ik gewoon weet dat er extreem veel spanning op zit, die elkaar de kop zouden afbijten, bij ze van spreken, waarbij dat automatisch geassocieerd wordt van, ja, hij verkoopt bij wijze van spreken IT-stuff, dus hij zit een vriend van hem, by definition, you're my enemy.
Ja, ik snap het.
En dan moet ik natuurlijk... iets bedenken om te zorgen dat dat objectief is. Dat ik dat bedrijf verder heb, dat ik die persoon probeer te kennen. En dat kan soms door de meest stomme dingen zijn, dat je op een keer, ik had dan net een meeting met een klant, met twee co-CEO's. Mm-hmm. En ik heb dat bedrijf, waar ik project mee deed, ik zoiets van, sorry, maar ik vind dat je een CFO nodig hebt.
Mm-hmm.
Dat is het. Ik zei, ik ga wel mijn vrouw maken, ik heb mijn mening.
Ja, voilà. Even toestemming vragen, mag ik iets blunt zeggen. Ja.
En ik lever geen CFO's, vooral duidelijkheid. Mm-hmm. Maar ik heb wel via de podcast, Lisbeth van der Rijt, van Motmans en Partners, ik zei, maar die gaat passen als een familiebedrijf. Jullie gaan daarbij passen.
Ja.
En die CFO zat daar. Ik heb die CFO. Dus ben ik zei, maar ik weet dat er een CFO is. Ik zei, het loopt daar iemand van onze rand. Ik vind dat die CFO moet bepalen wat dat die persoon gaat doen.
Ja.
En zei zo, we mogen hem erbij halen. En Bart, Peter. Ik zei, Bart, eigenlijk zit je daar door mee.
Mm.
En mijn punt dat ik wil maken is dat ik ga... Dat is die extra mile.
Ja.
Dat is ook Stephen Covey, maar dat is ook Napoleon Hill. Dat komt weer uit een boek van Jan Bommerijn. Ziet? En dus dat zijn... Ik ga dingen erbij gaan halen die allee, en dus wat mijn punt ik wil maken is, op een keer zegt die CEO, zegt hij, jullie alle twee een gemeenschappelijk punt, want die mens wordt in die meeting gedropt met mij, toen was nog remote, dus dat was zo awkward.
Ja.
En die zegt zo, die CEO, by the way, jullie zijn altijd muzikant, jullie kunnen een keer jam met elkaar. Maar ik wil dat dan niet op dat moment op ingaan, omdat ik die mensen niet ken en ik denk, ik apprecieer wat je doet, die mayonaise brengen. Maar dat ga ik gewoon heel zakelijk, omdat je die mensen niet ken.
Ja.
En dan heb ik geen behoefte om te zitten schmoesteren en zo.
Nee,
maar dat doe ik niet. Ik doe geen social talk bij iemand dat ik niet ken.
Nee.
Ik ga maar nooit doen. Ik ga direct naar de core gaan.
Ja,
binnen 5 minuten. Binnen 5 minuten.
Van onze gesprekken, dat jij soms
ik ga
bij de staande relaties kom je heel... ook soms wat op de topic gaan en heel meer social talk. En bij een nieuwe prospect,
doe je dat nooit.
Waar je echt zo direct heel... En dat vond ik altijd wel goed om te zien. Je bleef jezelf, maar je werd wel anders in die gesprekken. Ik vind dat wel interessant wat je zei, want ik moet terugdenken toen ik een boek las. Ik zou hem eens terug moeten lezen, intussen 3 jaar later. Die Een Extra Mile van Napoleon Hill. Ik vind dat wel interessant wat je zegt. Mag ik...
Napoleon Hill is de Think and Grow Rich.
Think and Grow Rich, ja.
Dat is voor Jan Bommerijn. Het voorbeeld. En dat gaat trouwens niet over rich in money. Hè. Dat gaat over rich in personality en rijk leven.
Ja,
hè.
Klopt.
Whatever dat betekent.
Ja. Mag ik daar wel zeggen dat jij natuurlijk vanuit je ervaring, en je is ook altijd iemand geweest die enorm hard op dat netwerken en linken van mensen met elkaar, dat je natuurlijk wel een voordeel hebt door die een van die drie, van die driehoek, zeiden we straks, kilometers op een teller, dat maakt wel, het feit dat je al veel kilometers op een teller hebt, wil wel zeggen dat jij makkelijker die connecties op kunt gaan leggen. Wat zou je aanraden aan meer de junior media professionals, waar ik ook ben geweest, dat ik voelde van, ik heb dat netwerk nog niet. Ik heb die relaties nog niet. En daar voel ik soms wel van, ik kan daar eens niet op terugvallen. Terwijl dat wij nu wel in een situatie zitten en jij zeker van, ja, maar ik heb daar iemand dat ken, ik heb daar iemand dat ken.
Maar ja, Pieter...
Dat is soms wel een uitdaging, vind ik, als jongere sales professionals, van ik kan daar niet op terugvallen.
Ja, oké, maar nu kan ik mijn blunt rant geven, hè, Pieter. Ik heb nog geen haar meer, jij nog blond haar. Allee, ik ga ervan uit dat het echt is. Ik bedoel, dat heeft ze voor en zijn nadelen. De nadelen is dat ik kan beschouwd worden als oud en als vastgeroest qua mentaliteit, wat trouwens veel voorkomt. Mm-hmm. Hè, wat die mensen die al 30 jaar iets doen, wat ze 1 jaar ervaring hebben en zijn ze er al 30 keer, is dat ik vind, vandaar dat het ook PS Grow is, mm-hmm. dat ik weet dat ik het niet weet. En dus dat wil zeggen dat elke dag blijf ik bij studeren over sales, marketing, entrepreneurship. Ik ben gewoon extreem nieuwsgierig in het leven.
Ja,
hè? Bedoel,
absoluut in alles. Ja.
En ik vind dus als jonge mens, en dat vind ik te weinig, ik heb een boek gegeven, maar het heeft wel een hele tijd geduurd om die boek te geven. Je collega's hebben die boek niet gelezen. That's my point. Dus dat betekent...
Want het heeft wel lang geduurd dat je meer
kan. Dat is wat ik wil zeggen. Ja. Hè? Ik kan niet voor een jonge mens van bepalen van studeert, leert. Wat bijvoorbeeld de podcast dat je doet, mijn netwerk is verduizendvoudig door de podcast. Mm. Dus ik kan er gewoon, iedereen zegt dat, ja, we gaan een netwerk. Maar ik denk, maar goed, ik steek er ook mijn tijd in.
Natuurlijk.
Want tegelijkertijd krijg ik dan de vraag, ja, wat schuift dat in een podcast? En waarom doe je dat eigenlijk wel in een podcast?
Ja.
En wat brengt dat eigenlijk wel op?
Ja.
Hetgeen dat je nu net vertelt.
Mm.
Dit. En dat is toch, money, maar je moet er dan rekening mee houden dat dat in het begin, is dat gaan zoeken en is dat in gesprek gaan. Dus is dat gewoon een manier, je wil een netwerk, als dat je prioriteit is, netwerk gaan uitbreiden, doe dan activiteiten om je netwerk uit te breiden, met als doel, ik wil connecties uitbreiden. Wat is dat dan? Zoek je mensen op LinkedIn, dat je boeiend vindt, laat je mentoren, ga op netwerkevents naartoe.
Voilà.
En toen kan je zeggen, ja, maar het bedrijf moet dat betalen. En daar, dat is, vind ik persoonlijk, het probleem, wat ik ook zelf de fout waar ik ingestapt heb. En dat is dan, again, Jim Rohn, wat dan weer via komt, via Jan Bommeré. Jim Rohn zei, dat is zowat de godfather van Tony Robbins, werk harder aan jezelf dan aan je job.
Ja.
En het moment dat ik mijn geld in plaats aan dure brol zat te besteden, maar dat zat te steden aan cd's en dvd's en video's en boeken, ja, had ik zoiets van, ik investeer in mezelf in plaats van, €1000 uit te geven aan een dure pool of zo, weet ik veel.
Bedoel je daar concreet van, betaal het dan zelf? Stel, je zei betaal het dan zelf voor een better growth of voor iets anders, in plaats van te gaan zeggen, zeg, beste baas, kan ik je daar op de dingen zetten?
Dat klopt inderdaad.
Omdat je in je eigen investeert, en een job kan tijdelijk zijn, een job is vaak tijdelijk, maar uw eigen groei, dat is wel uw eigen persoon.
Dus inderdaad, dat is dat. Dus dat kan dan zeggen, Pieter, dat kost €500 voor dat. Ja, oké, maar wat is dat nu, AI, 50-50, whatever, binnenkort.
Ja.
Ja, bedoel, als je dat per se wil naartoe gaan, pak dan een dag congé en gaat dat dan naartoe.
Ja.
En betaalt dat. En dan kan je zeggen, maar Pieter, het bedrijf moet dat betalen. Het bedrijf is bezig met hun resultaten.
Ja.
Tuurlijk zijn er een belangrijk onderdeel van.
Ja.
Maar het is ook jouw eigen loopbaan, jouw eigen leven. Wat wil je zelf binnen 5 jaar tot 10 jaar gaan staan?
Ja.
Investeer dan in jezelf.
Mm-hmm.
En dan mis ik, heb een aantal 30 jaar gezien, dat ik echt denk zo van, maar hij moet mij vertellen hoe dat Phantom Buster werkt, hoe dat Clay werkt, hoe dat Basepool werkt, hoe dat Busy werkt, al van die ChatGPT werkt, kwestie van sales, hoe dat marketing werkt, hoe dat lead info werkt. Mm. Eh? Mm. Die man moet nu allemaal wat geld sturen, kan een factuur sturen voor die name dropping. Maar, en ik kom dan in sollicitaties, het zijn een netwerk, ze zijn niet geconnecteerd, ze zijn hun vooronderzoek niet gedaan.
Nee.
En toen verwacht ik dat gedrag bij prospects. En dat is dan de jonge generatie.
Ja.
Dan denk ik, serieus, maar nee, gaan we niet doen.
En dan, wat is dat gelinkt, denk je? Is dat aan een type product of een type SaaS, dat ze dan puur in die product zitten en zeggen van, we hebben hier ons target, er wordt hier veel druk op ons gelegd, we moeten niet schalen in de company, we hebben niet funding.
Ik denk dat dat komt, dat de meeste mensen denken, nee, als ik afgestudeerd ben, zal het bedrijf voor mij zorgen, en moet ik niet zelf investeren om dingen te leren.
Oké.
Ik denk dat dat een mindset en ik
koos het pas hier en ik moet niet zelf op zoek naar de...
Maar ik heb dat ook gedacht, hè. Toen ik in de 30 jaren was, dacht ik ook van, en zeker als je zo bij een IBM zit, ja, je wordt rond de 5 minuten rondgesmeten rond de training, dat wil dat voor niet zijn dat dat ook iets opbrengt.
Nee.
Waar gaat ook de toepassing ervan?
Ja.
Want daar heb ik training gehad rond provocatieve sales. Ik kan je verzekeren, dat is nog iets anders dan challenger sales. Dat is echt manipulatief forceren van, dat was niet normaal.
Ja.
Keihard.
Dat is
niet
als je vandaag niet meer wilt doen. Dat je het niet wilt doen.
Maar dat is punt, Pieter. Voor mij persoonlijk werkt dat niet. Laat ons dan één les nemen. Je hebt dat zelf ook geleerd. Het moment dat je start als sales, het moment dat je die technieken begint toe te passen, begin je zo'n andere ego te creëren die zo'n beetje saleszilla wordt.
Ja.
En ik ben er vanaf gestaan en denk, voor mij werkt dat niet.
Nee.
En ik had zoiets van, dat werkt niet. En dat werkt ook niet bij iedereen.
Nee,
ik bedoel dat qua sales. En ik denk dat het belangrijk is voor wie ben ik, wat zijn mijn waarden. En wat past er bij mij? Welke salesstijl past bij mij? En welke omgeving past er dan mee? En de ene wil gaan ramen aan continu transactioneel. Dat moet je doen, maar voor mij werkt dat niet.
Maar wat, ja, ik vind dat super. Wat ik eigenlijk uit dit gesprek wil halen en ook wil meegeven aan de luisteraars is van, want ik heb er ook lang over gedaan om eruit te geraken.
Maar kijk erop een challenge, Tim.
En je hebt erop een challenge. Maar wat is het dan? Wat kunnen we dan meegeven? Wat is er nodig? Vooral die anderen, gelijk ik, die denken van, ik zit hier volledig authentiek in mijn sales, in mijnzelf, want ik ga weer zeggen mijn salesrol, want dan is dat weer een rol. Wat kunnen we meegeven dat mensen daar niet in geraken of vroeger uit geraken? Zo van, ik zit hier precies een rolletje te spelen en ik ben hier niet zelf mezelf authentiek te wezen, want ik heb u nodig gehad, een stukje, om die spiegel...
Je hebt dat wel zelf,
Pieter. Maar die spiegel wel voorgehouden van, En dan door die boek te lezen is het helemaal, want het was ervoor al, maar waarschijnlijk was dat nodig om dan te zeggen, ik ga nu ook toch die boek lezen.
Maar dat was gewoon omdat we een aantal deals niet won en op binnenkant dat ben je veranderd. Dus,
en je reflecteert dus, dat meer, van.
Wel, dat ging net zijn, is die, ik denk, pak nu dat je een uur in de week neemt, waarbij dat je de vrijdag namiddag, en dat je gewoon aan zelfreflectie doet, dat je voor jezelf opzomt, wat is er goed gegaan, wat is er niet goed gegaan, en dat je desnoods vraagt en hulp zoekt bij iemand, maar ik ken dat je in je verantwoordelijkheid. Vind je dat niet in je eigen bedrijf, omdat je een salesmanager hebt die daar niet mee bezig is, die enkel bezig is met Excel, met performer reporting. Heel eerlijk, Pieter, ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je niet voor een bedrijf werkt, maar dat je kiest voor een persoon of personen waar je iets kan van leren.
Ja. Dat is super
belangrijk. En ik denk dat vooral dat is. En ik heb het geluk gehad, door Hans mijn carrière, Herman Ogel, ik denk dat hij nog leeft of zo, of Brigitte Peulen bijvoorbeeld, bij IBM, dat zijn mensen die ouder waren, die zeiden, hij zijn of Frank Manen, die me wilden mentoren, en die zei, ik zie het, zei jou, en ik was gewoon loslopend wild. En die mensen, Filip Jans is er ook een heel belangrijk geweest, en dat wordt niet altijd leuke ervaring.
Nee,
en Filip ook, ik vond dat een naschool in deel. Maar jongens...
Maar je leeft er wel van.
En die mijn ding laten doen, die hebben me tegen de muur laten lopen, bij prospects. En ik zeg, waarom doe je dat nu? Om je te laten leren, want anders ging je dat nooit geleerd hebben, die les.
Ja.
Ik heb moeten zelfs onderhandelen over een Franse taaltraining. Ik zei op een bepaald moment, waarom deed je dat dan nu niet, als je er overtuigd van bent? Dus dat ik wel wil horen.
Ja.
En daar heb ik de les geleerd van, creëert setups om mensen dingen te laten ervaren.
Ook al betekent
dat je... Dus Pieter, ik denk niet dat je dat ding kan forceren. Ik denk dat je gewoon... Je moet je eigen ego tegenkomen, want uiteindelijk gaat dat over ego.
Dat is te veel, hè,
en zelf zijn van... En veel mensen gaan dan in defense, en dat is altijd een excuus, en ze leggen het buiten zichzelf. Maar de grootste salesfilosoof in de 17e eeuw zei, Jean-Paul Sartre, jij bent verantwoordelijk voor je eigen ervaring, ook al is je eigen fout niet. En dus dat betekent, wat is mijn verantwoordelijkheid hier? Ik ben hier een deal verloren, ik kan dan die postmortems doen.
Ik moest er meteen aan denken, Peter, dat ik vroeger ook zo vrij defensief in zo'n postmortem ging, van weet je dat nog? We hebben een paar ook samen gedaan, van ik had dat zo niet in.
Ik kan dat nou noemen, maar ik kan dat niet noemen natuurlijk, omdat je
daar dan als sales vaak ook heel verdedigend in gaat, ik had dat zo niet gedaan.
Dat doet pijn?
En dat, uiteraard doet dat pijn, maar je moet dan op dat moment net die klant ook een stukje antwoord laten en luisteren om te begrijpen van wat kunnen we hier dat meenemen, om de volgende keer anders te doen, om de volgende keer een andere outcome te hebben. Ik heb het gevoel dat sales daar vaak dan zo, zichzelf ook weer dat ego, van, ik heb dat toch goed gedaan, of ik heb dat toch goed gedaan.
Maar dat is het punt, het is niet omdat je dingen goed doet, dat je voor een deal
Nee, dat je voor een deal.
Het kan zijn dat het op voorhand verkocht is, dat een ander zijn broek afgestoken heeft.
Zeker.
Dus er zijn heel veel parameters dat je gewoon niet kan controleren.
Nee.
En je moet gewoon rekeningen, je kunt ze niet allemaal
zijn. Is dat ook een beetje detached van jouw comfort?
Tuurlijk.
Ja, maar dat is ook een stuk
maar
wegstappen.
Tuurlijk is dat dan. Maar kan je verzekeren. Wanneer zou je verliezen? Als ik in de laatste 50 meter zit, ik moet dat continu op trainen. Maar ik heb wel geleerd, door dat toe te passen, dat het makkelijker naar mij toe komt.
Mm.
Omdat je, ik weet het niet, die klant overtuigt zichzelf. En dat is wel een belangrijke, Pieter, voor die flow voor terug te keren, is dat, dat is het inzicht van de laatste 2 jaar, is dat, als je in stress leeft, als je in angst leeft, wat betekent dat je hoofd leeft van scenario's, alle scenario's die kunnen gebeuren, die niet kunnen gebeuren, al dan niet door targets, hè?
Ja.
Dat de manier is om niet in flow te komen. Dus dat betekent is dat je door ademhalingsoefeningen, ook naar hier, en dat betekent je lijf voelen. Dat betekent, voel ik spanning op mijn rug, wat dat bij mij meestal zit.
Ja.
Hoe voel ik me? En dat heeft er bij mij een tijd geduurd tegen dat ik dat kon voelen, hoe dat me nu kon voelen.
Want jij zou ook beginnen mediteren. Of
dat is nu 10 jaar geleden. Dat is een beetje dezelfde periode ook.
Ja.
Hè?
Ja.
Maar het is niet omdat je mediteert.
Nee, nee,
als de meditatie voorbij is, zit er een call, en dan nu nog een call, en dan nog een call, zit in mijn hoofd, en dan zo.
Mm.
En nu voel ik aan van, oké, ik zit in stress. Oké. Wat kan ik doen om mijn parasympathisch zenuwstelsel te gaan relaxen? Dat is de 4-7-8. 4 in, 7 houden en 8 of zelfs 11 uitademen. Dus dat de uitademhaling langer duurt dan de inademen. En dus dat betekent automatisch dat jouw lijf voor jou gaat distressen. Dat kan ook zijn door hier in die natuur te gaan zitten.
Ja.
En dus daardoor ga je weer voeling krijgen met het hier en nu. Ten tweede is, we zitten in een speciale realiteit. Ik bedoel, sales die succesvol zijn, ene keer, van mij wil dat niet zijn in een topverkoper zijn. Bij mij zijn er dingen die gelukt zijn, en er zijn bij mij dingen ook dat ik denk van, ja, dat is nooit gelukt. Maar ik heb mijn ego dat wel heel hard aangetrouwen. En mijn punt is dat je op een bepaald moment, je kunt alleen maar je best doen, en daarom is het ook belangrijk is dat je beseft dat je meer bent dan een salespersoon.
Ja.
Maar ik heb dat op een bepaald moment alleen maar gedacht, het enige wat dat kan,
bedient allemaal sales.
Ja. Mm. En door de podcast, dus ik besef, check, ze ook een mens.
Ja. Ja, maar het klinkt grappig, maar het is wel...
Maar het gaat gewoon niet door, omdat je onbewust, doordat je zo danig aan het werken, je bent continu aan het presteren.
Ja.
En daar heb ik geleerd, je dient ook wat tijd te besteden om te creëren. Is dat dan door te sporten? Is dat dan door een boek te lezen? Is dat dan door te tekenen? Maar iets te doen, wat er geen doel aan hangt. En bij mij is dat ook muziek, onder andere. Ja. Because I like it. I like the journey. En daardoor kan je die creatieve energie ook weer gaan toepassen op dat presteren, samen met je ademhaling, om te zorgen dat je eigenlijk zo weinig mogelijk stress hebt. En gaat dat sowieso aan, nee?
Ja.
Is het in het verkeer? Is het met een bepaalde deal? Is het ding die verkeerd gaan? Ik was gisteren razend van een bepaald ding met een deal die aan het verkeerd loopt. Dus met een klant, ik dacht van, hoe is het mogelijk? Want hij doet niks alleen.
Nee.
Ik moet continu van, ik weet niet veel mensen hebben.
Ja.
Die zeggen, ik ga dat doen, en ze doen dat dan niet.
Hm.
En dan sta je dat dan helemaal gaan uitleggen.
Ja.
Dan mag je slikken, hè?
Nee, dat is zo.
En dan sta je niet van, maar dat is ook zo, dat is niet in orde, dat is niet in orde, dat is een rechtszaak. Ja, kan je dat oplossen? En dan kan ik veel zeggen. En dan denk ik, I'm planting the seeds, maar alleen maar dat dat niet 90% van mijn werk is, natuurlijk.
Nee.
En, maar dan heb ik gelukkig collega's dat kon op terugval. Ik zit daarmee, hoe moet ik dat doen? Hij beheert dat bedrijf. Ik ga dat zo doen. Of want als CFO, Ingo, dat ik weet niet hoe ik mee samenwerk.
Mm.
Ik zeg, Ingo, ik zit hier vast. Ik weet niet wat ik moet doen. En dan benoem ik het ook.
Ja.
Dat is de zaak, dat is daar. Ah, maar dat zit zo in elkaar. Ik zou dat zo... Oké, ça va.
Ja, ik vind dat goed dat je dat zegt. Ik vind het vaak interessant om als sales, als je iemand de hulp roept, dat je zelf al eens nadenkt over een aantal oplossingen. Bijvoorbeeld, dat is het probleem. Ja, Peter, ik zit met een probleem. Dat is het probleem. Dat komt daardoor. Maar ik denk dat we misschien dat of dat kunnen doen. Wat vind jij daarvan? Snap je? Dan denkt dus ook zelf al wel sales is na van, oké, ik zit in de shit en ik heb het gevoel dat soms mensen al redelijk snel hulp inroepen en dat ze soms misschien zelf eens moeten reflecteren van, wat zou ik hier misschien kunnen doen?
Ja, maar dat vind ik ook. Ik vind niet dat je moet direct hulp.
Maar het ging wel over een soort noodgeval als ik het zo hoor.
Nee, het is wel waar wat je zegt. Ik vind dat wel, het zit er wel een aantal dingen in, is dat soms zijn in een staat dat je in stress zit, dat je het gewoon in je hoofd zit, dat je het gewoon niet weet. En oftewel, kom je uit die stress? En of, babbel je met iemand om te kalmeren? Ik heb mezelf, ik ga heel snel in de actie gaan. Te snel.
Ja.
En ik moet zeggen, laat dat probleem een keer een beetje liggen. Laat dat een keer marineren. Ik ga dat...
Mm.
Luister op die persoon wel, en ik zeg, ik ga je nu laten. Ik ga je dan een keer laten marineren. Want ik kan mezelf, ik zou echt kwaad worden. En dat lost niks op. Oké, hey, dat zit in emoties. En denk, ja, maar wat ben ik ermee?
Ja.
En ik ga dan misschien ga ik iets kapot maken.
Ja,
terwijl dat die persoon misschien bedoelt dat wel goed en al. Want die intentie is wel goed. Ik wil een oplossing hebben. En aan de andere kant word je ook wel door de klant geduwd.
Ja.
Het is dan afhankelijk van het duwen dat ik zeg van, oké, ga gelijk oftewel. Sorry, gast. Maar dat gaan we niet doen.
Nee.
En dan moet je durven zijn, sorry, dat gaan we niet doen. Ja. En dat is dan het andere punt, nee durven zijn.
Ja, ook een heel belangrijke.
Zie je?
Voor veel mensen heel moeilijk soms.
Te zeggen, nee, we gaan niet samenwerken.
Nee, klopt.
En dat kun je mee leren. Ik zeg, ja, maar Peter, ik moet verkopen. Ja, maar dat weet ik ook
wel. Ik heb daar ook lang problemen mee gehad. Om te zeggen van, disqualify, nee, sorry, op dit moment past dit project of jullie als klant niet bij ons. Je weet nooit in de toekomst, want je weet dat ook. Je kunt soms nog mensen terug tegenkomen of projecten terug tegenkomen. En je zegt, ja, maar nu klikt dat wel of nu matcht dat wel. Ik denk dat dat een heel belangrijke is. Ik heb zelf bijvoorbeeld bij Dropsolid, ik kan geen namen noemen, een klant, niet gelukt, verloren, heel veel miserie van gehad, heel veel pijn ook van gehad, van shit, we hebben dat niet het maximaal uitgehaald, we hebben dat niet op de juiste manier aangepakt. En vandaag bij Nimble werken we wel met die klant samen. En
ik weet wie dat is.
En weet wie dat is. Hetzelfde type DMU, hetzelfde type mensen. Die relatie was er wel tot stand
gekomen. Maar dat is wel belangrijk.
Dat is een belangrijke.
Je moet altijd verschil maken tussen het bedrijf waar je werkt,
ja,
en die eigen relatie.
Mm.
De moment waarbij dat je vindt dat je die relatie onder druk zet, die connectie onder druk zet voor dat bedrijf,
ja,
dan moet je je afvragen, wil ik dat doen?
Wil ik dat doen, hè? Ja.
Wat dat niet zegt, is dat je niet een... Ik heb best wat klanten met connecties. Ja, again, go the extra mile.
Mm.
Ik ben een en al de challenger sale. Dus bij mij zijn relaties gebaseerd op dat uitdaging. Ik heb dat nu geleerd van mezelf. Waarom bellen ze me meestal? Ik wil een keer je ongezonde mening hebben.
Kritisch durf kijken naar iets.
En dat heb ik van de podcast dan al. En dat is altijd mijn goede intentie. Wil je mijn mening hebben? Oftewel, ik zou graag met je mening hebben. Want
ja,
met dat of dat. En je had gewoon zijn dat je het is.
Ja, absoluut.
Los van, je had niet verkopen, maar het gewoon zijn dat het is. En dan denk ik zo, in plaats van dat weg te steken wat ik vroeger deed, een paar jaar alleen, denk je, nee, we gaan al even
Ja, en dat prospecten doe ook, Peter. Prospecten verwachten dat soms, maar spreken dat niet altijd uit, dat je die kritische mening wilt. En achteraf zeggen ze soms van, allee Peter, ik had nu eigenlijk wel verwacht dat ik dat tegen mij ging zeggen, dat we misschien niet beter in die stap of die stap hadden gezet. En dat voel ik soms als sales misschien nog een beetje te bang zijn, misschien ook weer door de stress of angst, ik weet het niet, om soms te durven challengen aan een prospect toe.
Maar dat is het punt, hè. Als je iets challenge, moet je bereid zijn dat ze je niet tof aan vinden, maar dat ze wel respect gaan voor je krijgen. En dat is dan weer het andere punt. Ik ga voor respect, maar ik ga niet voor de likability factor.
Ah, wel, maar likability is dan misschien weer korte termijn win, en respect is dan weer iets dat op lange termijn pas gaat resulteren in iets. Ja?
Likability, nee, met al respect, als je voor high likability gaat, gaat dat, zie ik dat je een maat hier staat, je een Peter hier, dan moet je zoeken bij je vrienden.
Ja.
Snap je het?
Klopt.
Allee, ik denk dat ook die mensen die een job te doen in,
ja,
die moeten kosten besparen of revenues laten groeien, die beseffen ook wel dat ze moeten meewerken aan een groter geheel. En dat gaat hem daarover,
ja,
voor mij ook. En vind je dan, als je een goede maat hebt, heb je toch liever dat die ook soms een keer zegt van, Pieter, we spelen nu tennis samen, maar die een backhand, er is dan wel nog wat werk aan.
Ja, ja,
dan moet je ook op een bepaald moment kunnen zeggen, zeker, zou je dat liever aan dat je dat zegt, in plaats dat zo onder het tapijt wordt geschoven.
Ja, zeker.
Voor de liefde te bewaren?
Voelde jij die grens tussen zo'n goede klantrelatie en dan een vriendschappelijk, echt een goede maatrelatie? Voelde dat ook een stukje vanuit die gewaar zijn, vanuit dat zijn aan? Of zeg jij van, die kunnen wel vrij dicht tegen elkaar komen? Ik vind dat soms wel, want ik heb met heel veel klanten een heel goede relatie, ik kan die bellen wanneer ik wil, maar ja, het zijn niet mijn vrienden. En ik vind dat zo soms wel...
Ja, ik moet zeggen dat, voor mij gaat dat over een connectie.
Mm.
En dan gaat dat over context natuurlijk.
Ja.
En ik maak geen... Ik ben... Het is soms, hè. Vroeger, ik had het zo en zo. En dat is weer hetzelfde. Hij linkt aan die sales silo. Is dat zo de persona dat je speelt en de persona dat je bent.
Ja.
Ja, ik ondernem aan dat anders is. En... Allee... Ik ben nu zo in een hele zelfreflectiemoment van de laatste 10 jaar. En ik moet wel zeggen dat ook mijn vriendenroep is zo weer veranderd door mijn zoon. Ik zei het hem onlangs nog. Ik zei, kijk, ik heb alleen maar vrienden die de papa zijn of de mama zijn. Ja. Van jou, BFF's.
Ja, dat hebben we eerst ook, hè.
Ziet? Ja. En dus voor mij, ik maak geen verschil daartussen. Maar natuurlijk is er wel ja, een bepaalde context waar je natuurlijk in opereert. Dus, maar ik kan ook hele knower last. En met de podcast is dat trouwens ook zo. Hè. Dus, dus dat, ja. Ja, en ik heb wel intussen tijd zijn die relaties, dat start als een samenwerking, dat evolueert door dat challengen en die connectie. En natuurlijk, dan achteraf, als ik daarmee samenwerkt, dan ga ik dat een keer mee gaan eten, of van dat ja, ik naar de voetbal. Maar ik ga daar niet mee starten. Maar die dynamiek verandert wel, en dan krijg je ze van... Ja, hé, zoals als we het dan noemen, de trusted advisor. Mm. Zo van, ja, kijk, ik zit hier met dat bedrijf, die zijn op zoek naar die positionering, zie dat zitten, voordat ik ongezond je mening te geven. En die doen dat ook graag. Ja. Die vinden dat tof om te doen, maar ook omgekeerd. Van Peter, ik zit daarmee, ik zit hier met een probleem, ik zoek daar, ik heb onlangs gehad van een CMO, ja, ik zit hier met een app, maar ik krijg dat niet in de Google, weet ik wat, store of hoe noemt dat. Ken je niemand? Ah ja, dat is goed, dien en dien.
Natuurlijk. Ja.
En dat zo, dan krijg je dat soort toestanden. Dat is die, again, dat is die extra maal.
Ja, ja.
En dat is geen voor die terug te krijgen. Het enige wat je moet opletten, dat is dan Adam Grant. Ja, als je met tijgers zit, en Give or Take, ja. Dat is dat boek. Als je met van die pakkers zit,
ja, ja.
Die voel ik aan en die...
Ja. En die is niet teruggeven, waar je voelt van, maar dit is puur take.
Dan pas ik wel mijn energie aan, ja, ja. Dan hou ik dat heel sick en professioneel.
Ja.
Dus het is niet zo dat ik met iedereen...
Maar dat is ook een stuk aanvoelen, hè. Dat is natuurlijk die integriteit, voel ik je dat ook soms wel aan. Ik merk wel dat soms een uitdaging. Zeker op corporate niveau, integriteit van, beste klant, ik ben nu echt wel al een paar keer u aan het proberen te bereiken. We moesten nog iets bespreken en ik voel dat ik u niet te pakken krijg. Ik doe dat ook uitspreken. Wat loopt er mis?
Wij op het land samenwerkt bij DropSolid, dat ik u toevallig in een heel andere context ook mijn contact heb.
Okay.
En wij konden die nooit bereiken. En nu belt hij me continu zelf. En dat heeft niks te maken met de persoon, maar met de context.
Ja.
Gewoon omdat die deal dan blijkbaar een deel al gedirigeerd was door een andere partij en dat die persoon dan een hoesting had om met ons dat te moeten uitleggen omdat die dat dan betant vond. Maar die heeft dan nooit uitgesproken. Maar
voelt
dat nu? Maar nu is dat die context anders, omdat het over een heel ander ding gaat en die persoon heeft dat nodig.
Ja.
En de deur is die... Ja, is dat dat door helemaal anders? Mm. Is dat... Ja... Dus dat context moet rekenen, ja, werkt voor het bedrijf, voor bepaald, ja, en ik bedoel, die mensen, honderdduizenden mensen proberen die te bereiken. En zeker als je dan in een officieel, en daar maak ik wel een verschil mee, als je in een officiële tendering zit,
ja.
dan weten zij ook wel, Peter, dat ga ik niet vertellen.
Nee, want daar hadden we de case waar ik straks over bezig was dat ook. En dan moet je toch wel wat op oppassen. Vandaar dat ik ook altijd zeg, eerste relatie, idealiter al de relatie hebben, vooral dat je een tender meedoet. Daar hebben we het op soms ook veel over gebabbeld, van wanneer wel, wanneer niet. Maar het is altijd moeilijker om daar die persoonlijke relatie wel op te bouwen. Hoewel, ook daar zijn er manieren wel om toch... Want ook daar zitten mensen achter. En ik denk dat sales soms vergeten, dat achter zo'n tender ook gewoon mensen zitten.
Maar oké, nu zei je het. En wat nu het grote probleem is, dat iedereen wel... De silver bullet, de e-mail template om transactioneel heel snel van eerste gesprek close te kunnen hebben, de order hebben. Maar er zijn er heel weinig die het werk er willen insteken, wat dat een relatie opbouwen kost.
Absoluut.
Omdat dat gewoon tijd vergt. Je kunt je geen vertrouwen opbouwen als je iemand één of twee keer gezien hebt, heb een bepaald idee. Maar dat is omgekeerd ook zo. Ze moet je krimpelen dat je aan die andere kant zit.
Ja, dat zeker en vast.
Dus dat is dan inderdaad weer dat jolt-effect. Hè? Ja. Angst versus de status quo, van angst van de verandering.
Ja,
en ze kunnen ze nu wel een toffe P vinden.
Ja.
Maar wat koop je daarmee? Want misschien gaan die P nooit meer terugzien.
Klopt. Ja.
En dan krijg je dat emotie-ratio in combinatie met... Ja, hij wilt te snel gaan, hij wilt overnight aan. Dat is, maar de meesten willen de kilometers niet lopen. Ze zijn op zoek naar dat.
Ja.
Maar dat bestaat niet.
Dat bestaat niet. Nee, dat bestaat niet. Super interessant. Ik voel dat we wel besproken hebben, Peter. Wat hebben we nog niet besproken? Als je voelt, als je aan flow denkt, wat zijn zaken dat je zegt, daar moeten we het nog kort even over hebben.
Ja, Peter, alles en niks. Hè.
Alles en niks. Wat een zalig antwoord. Dat heb ik verwacht. Ja. Maar ik denk dat we het wel besproken hebben. Ik had tegen mij nog vibe gezegd, maar vibe, dat staat voor u voor vertrouwen, intuïtie, impact, brani. Dat was die afkorting dat je mij in ons voorbereiding een stukje had gezegd, maar daar hebben we eigenlijk ook over, daar hebben we over maar, gesproken.
Wat dat eigenlijk is, ik had het erover gehad met Thomas Joos, ook in een drop te doen,
ja.
En ook met David Dupré.
Welkom Thomas, welkom David bij deze.
Daar heb ik de mosterd te oud.
Ja.
Vandaag de dag is het zo dat elk bedrijf by definition een digital twin heeft. Wat dat eigenlijk wil zeggen, het is een concurrent die klak hetzelfde aanbiedt, die dezelfde dingen zegt op het internet, dezelfde whitepaper, dezelfde reze kak vertelt, hetzelfde pricing. Dat komt ook trouwens in die boek van Flow and Bottomless. Waar maak je dan het verschil, Pieter? En dat is de ratio.
Ja.
Dan gaan we de features en de functionaliteiten vergelijken. En dan komt dat emo-stuk, het vibe-stuk, waar ik vaak mee geassocieerd word, omdat ik nogal afhankelijk van de context. Er zijn mensen die me heel rood zien en er zijn mensen die me heel heel zien.
Ja.
En er zijn mensen die me zelfs ook heel groen zien. Blauw, dat is het niet zo net.
Dat is een beetje minder, zeg maar. Alle drie kan ik
niet. Nee, ik ben niet blauw. Nee, dat is, ik loop daar leeg op.
Nee.
Gelukkig heb ik heel veel blauwe collega's die...
Dat is dat eenmaal stuk.
Maar wat ik daarmee wil zeggen, is van... Ja... Als je dan zit in dat jolt-effect, de angst van de verandering, de angst versus de angst van de status quo, hij zit met die complexere toestand, met beste investering, ja... Wil een bedrijf met een ander bedrijf samenwerken, die samenwerkt met elkaar, die hoestingen om samen te werken, die een deal willen, en die daar een succes gaan van maken. En hoe meer dat je die vibe creëert in de sales cycle, in combinatie met die vibe, en dat zie je typisch in zo wat meer die grenzen zien zo, en dat is hetgeen wat David bedoelde, met henchmen, dat is met al andere video's, ja, en dat is ook Gen Z, hè. Gen Z is vibe, dat is ja. Dus en moet je uitleggen over het oplossen, dat is vibe.
Ja.
Hey, en ik vond dat gewoon fluffy vibe. Vandaar ik heb daar zo'n acroniem van gemaakt. Omdat dat voor mij een heel belangrijke is om mee te nemen in je propositie.
Ja.
En als je dat dan natuurlijk vanuit de flow point of view bekijkt, kun je dat bekijken als intentie, kun je dat bekijken als energie, kun je dat bekijken als intuïtie, wat dat buikgevoel is. Read the room. Maar dat is dat. Je voelt iets bij die persoon. Wat is zo? Binnen 3 seconden voel je iets van, ja, vertrouw die persoon, of dat is full of bullshit, kan er nooit iets mee verkopen. People will forget what you have said, what you have done, but will never forget how you made them feel.
Ja, klopt.
En dat is vibe.
Dat is vibe.
En je kunt al zeggen, ja, is dat belangrijk in sales? Ja, blijkbaar in de digitale wereld dacht ik van niet. En wat zie ik in de realiteit? Dat dat nog belangrijker en belangrijker en belangrijker wordt.
Ja, gewoon drukking.
En dus natuurlijk, als je ja, met mensen heb samenwerkt en die vertellen maar verder. Ja, die gasten doen dat anders. Je moet met die gasten babbelen.
Ja.
En natuurlijk moet je expertise brengen. Maar mensen willen geen verkopers zien die gewoon pitches geven en die ja, eenheidswoord brengen.
Nee, nee.
En dat is dat bedoel ik met vibe. Dat bedoel ik
met ook. Energie ook, hè, want ik voel dat ook. Als wij vragen waarom zijn die met ons gaan samenwerken, ik blijf dat een superboeiende vraag vinden. En dan worden we vaak van, ja, dan die enthousiasme, die energie. En ook uiteraard, de kennis hè, over technologie, over digital producten.
Pieter, maar elke beslissing wordt emotioneel genomen en die wordt achteraf gerationaliseerd.
Ja.
Hey, we worden net bezig over mijn auto, die hetzelfde merk is als jou.
Ja.
Ik bedoel, je kunt daar veel over lullen, rationeel en dit en dat, maar dat is een bepaalde emotie.
Klopt.
En dat is in B2B ook zo. Ja. Alleen is dat wel over verschillende mensen zo.
Ja.
En het gaat erom over, zijn de meeste van die mensen en zoiets van, we zien dat zitten. Ja, dat is, dus sommigen zijn de haters voor, wat is dat hier, een Apple, sommigen zijn van die Microsoft, sommigen willen een SAP, en dat is, je kunt dat allemaal rationaliseren, want er zitten vaak heel veel emo in. En dat is met partners ook zo.
Ja.
Of partners of agencies.
En mensen is het algemeen.
Ja, dat is, ja. Dus ja.
Oké. Ik vind dat een hele mooie om mee af te ronden, met een leuke vibe. Ik wil je enorm bedanken, Peter, om hier te zijn.
Was het waardevol, Pieter?
Dat is zeker waardevol.
Was het een beetje
maar dan moeten we aan de luisteraars.
Was het een beetje hygiëne?
Het was oké. Ik zeg het. Met u weet ik altijd dat ik het niet te hard moet structureren en moet kapstokken, om het zo te zeggen. We hadden een klein kapstokje, maar ik vond het heel tof. Ik vond het heel fijn dat je hier eindelijk geraakt bent. Ik denk dat we richting aflevering 25 gaan, dus ik vind dat een mooie om u eindelijk in de podcast te hebben. Ik wil jou ook persoonlijk heel veel succes wensen in alles wat je verder doet. Heel veel passie, energie, ook in uw muziek. Met uw gezin. En nu ga ik afronden.
Heel bedankt. En bedankt, Pieter. Ik wens je ook heel veel succes en plezier in wat je onderneemt.
Thanks.